Goedemorgen, gemeente. Ik wilde eerst maar even een gedicht voorlezen, want dat past bij deze Hemelvaartsdag. En het gedicht is van W. van Poelgeest ten Broek. En een wolk nam hem mee. Uw taak hier op aarde was volbracht. En u werd door de Vader opgewacht. Wat een blijdschap, wat een feest. Groter is er vast nooit geweest. In gedachten zie ik u in uw vaders armen, om u te troosten en te verwarmen. De engelen zingen u allen toe. Ze dansen en juichen en worden niet moe. Velen vallen voor uw voeten neer en tonen hun liefde keer op keer. Alle liefde op aarde tekort gekomen, komt u nu van alle kanten toestromen. Wat heerlijk, dat wordt u de strijd is gestreden, zodat de hemel weer mocht betreden. De zware last der zonden die u moest dragen, daar danken wij u voor, nog alle dagen. Als ouderling van dienst heet ik jullie hartelijk welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag in de Dorpskerk, waar dominee Bakker ons voorgaat. Organist is Sjors Germans en niet zoals op de zondagsbrief staat van Frank Segers. Komende zondag gaat hier in de om 10:00 voor dominee Rozenboom uit Rijnsburg voor. Beginnen wij deze dienst met het zingen van Psalm 68, vers 2. Namens de kerkraad heet ik u allen een gezegende dienst toe.
Wij verwachten onze hulp van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Na ons gebed om ontferming zingen we als Gloria-lied, als loflied, gezang 754. Worden wij stil voor de Heer onze God en bidden wij Hem om ontferming. Heer onze God, nu zijn we hier samen, een deel van uw wereldwijde kerk. Ons bidden is immers niet alleen voor hier, waar wij wonen, maar ook voor alle andere plaatsen waar mensen, kinderen leven, spelen en werken onder dreiging en druk. Zoveel kwaad en geweld dat wij ons machteloos voelen als wij er in onze veiligheid en vrede kennis van nemen. Wil het geloof versterken van allen die lijden onder kwaadwillende machten, dat Gij uit uw verborgenheid met hen verbonden zijt. Maar wil ook ons geloof versterken, dat Gij met ons verbonden blijft wanneer het kwade ons te machtig wordt, dat we dan een leefbare weg mogen vinden door uw nabijheid alle dagen en nachten. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Amen. bidden wij het gebed bij de opening van de schrift. Heer, wij hebben het leven meegebracht van onze samenleving. Een samenleving van cijfers en getallen, van berekeningen en modellen, van de plicht om aan te tonen en te bewijzen. Maar daar komen we hier niet mee uit, want hier gaat het om uw verborgenheid, dat gij vanuit uw verborgenheid in ons midden wilt komen. En we hebben ook onze verborgenheid meegebracht, die soms niemand of een enkeling ziet. Wij hopen op een ontmoeting met u uit uw verborgenheid, dat u ons aanraakt in onze verborgenheid, tot diep in ons bestaan, dat het ons tot heil en zegen mag zijn, en we door de woorden van de Bijbel en de prediking heen uw stem mogen verstaan, en dat alle andere stemmen bij ons van binnen stil mogen worden. Daarom bidden wij, kom Schepper Geest. Amen. Jij gaat voor ons het eerste gedeelte lezen, de hemelvaartsgeschiedenis uit Handelingen 1.
In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen, door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopt met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daarbij een waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen, terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden. Stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.
lezen we ook uit het evangelie, vandaag uit het evangelie van Marcus, helemaal het laatste stukje van hoofdstuk 16 vanaf vers 19. Nadat hij, Jezus, dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Tot zover vandaag de lezing uit de Bijbel. Jezus zegt, gelukkig zijn zij die het woord van God horen en bewaren. Halleluja. De koster zei, ik kwam zesjes te kort voor de liedborden. Maar dat komt natuurlijk omdat de hemelvaartsliederen staan allemaal net met dat nummer. Maar het is toch goed gekomen. Dus we zingen weer een lied met allemaal zessen. Dat is nu 661, alle zesde coupletten. Ik lees als tekst voor de preek nog uit dat tweede stukje dat we hoorden, Marcus 16, vers 19. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En de titel van de preek is Uitleg van Gods Almacht. Gemeente van onze Heer, hier in de kerk, maar ook thuis. In de gemeente waar ik gewerkt heb, was een mevrouw die er eigenlijk een beetje prat op ging, dat zij op Hemelvaartsdag nooit naar de kerk ging. En dat was heel vreemd, want ze kwam bijna elke zondag. Maar Hemelvaartsdag, dat was voor haar nou eindelijk eens een dag vanuit haar opvoeding, dat je wel een ijsje mocht kopen en wel mocht sporten en naar het strand gaan. Want het was immers maar, zoals de ouderling het al zei, een doordeweekse dag. Toch zondag en doordeweekse dag. Veel mensen zijn eenmaal opgevoed met heel strenge regels voor de zondagsbesteding. En die hebben er vaak ook onder geleden. Velen ook niet, maar velen wel. En zij was één van hen. Dus ja, jammer, op Hemelvaartdag zag ik er niet. Maar we hadden ook een gemeentelid. Die was docent in het Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit. En die zei, Hemelvaartsdag, dat is het allerbelangrijkste feest van alle feesten van de kerk. En wij geven hem dus vandaag gelijk. Dat we niet thuis zijn gebleven of niet hebben afgestemd. Maar dachten, we willen daarbij zijn. Om de hemelvaart van de Heer te gedenken en te vieren. Want het gaat toch om een hoogtepunt. Het hoogtepunt van Jezus leven en werken op aarde. Ja, we zijn hem gevolgd in de weken voor Pasen, in de lijdenstijd, in de stille week, met wat hij allemaal heeft doorstaan, en op de zondag van Pasen, dat hij is opgestaan uit de doden. Ik heb hier vlakbij eens een heel mooie preek gehoord in de Kerklaan. Toen heette het nog de Christelijke Gereformeerde Kerk, dat is die nog, maar heet nu Havenkerk. En misschien hebben sommigen van u toen ook wel in die periode dominee Rebel leren kennen. Ik was op een zondagmiddag in de Havenkerk bij dominee Rebel. En die legde uit hoe bijzonder het is dat Jezus na zijn opstanding niet onmiddellijk naar de hemel is gegaan, maar terugkeerde in de wereld die hem uitgestoten had. En dat hij, je las dat mooi in dat stukje van Handelingen, dat hij maaltijd hield, hè, met de leerlingen. Hij was weer in het midden van de mensen. Tot aan de dag die Lucas beschrijft aan het begin van het boek Handelingen. En Jezus sprak bij die ontmoetingen met alle die daar waren over het koninkrijk van God. Want alles was daarom bij hem en in hem begonnen, dat de wereld verlost zal worden. Koninkrijk van God. Hoeveel keer zouden u en jullie en ik nu al die geschiedenis niet hebben gehoord? Ja, jullie nog lang niet zoveel als de oudere mensen. Maar ik zat hiernaast op school. Hè, daar wonen nou mensen. Dat is natuurlijk heel mooi geworden met appartementen. Maar daar zaten wij dus, klas voor klas, jullie ook, hè, en kregen we elke dag ook Bijbelvertelling. Ja, dat was heel mooi. Ja, wat niet zo mooi was, je moest ook terugvertellen. Dus de andere begon de meester of juf, of je wel goed opgelet had. Ja, het was ook wel een beetje streng. Maar wel mooi dat we dat mee hebben gekregen. En zo is ons dat ook vertrouwd geworden. En ik heb eigenlijk niet onthouden natuurlijk al die keren, want dat neem je in je op. Maar wel dat we één keer bij een van de jufs, dat lied hebben geleerd op een lichte wolkenwagen. Nou ben ik maar zo vrij geweest om te vragen of de organist dat straks wil spelen. Het is een zondagsschoollied. Een lichte wolkenwagen. En die wagen, die moet wel voortgekomen zijn uit de beschrijving van de hemelvaart van de profeet Elia. Dat wordt in het Oude Testament verteld dat hij ten hemel is gevaren met een wagen van vuur. En laten we nou maar gelijk eerlijk zeggen, deze woorden gaan wel een beetje, of een beetje bol, ons voorstellingsvermogen te boven. Want wij weten intussen dat de aarde niet een platte bodem is met een koepel eroverheen. Maar wij weten dat we leven op een planeet die met andere planeten door de ruimte beweegt. Dus dat maakt het voor ons wel veel moeilijker om ons daar allemaal iets bij te denken. En lukt het dan wel om van deze dag blij te worden, zoals die docent van de studenten bij ons dat vertelde in de Sloterkerk? Dat we muziek horen in die korte regel dat Jezus plaats heeft genomen aan de rechterhand van God. Ik heb als titel gekozen Uitleg van Gods Almacht. En ik denk dat we met die almacht het altijd al moeilijk hebben. Omdat er heel verdrietige dingen gebeuren in mensenlevens en heel verschrikkelijke dingen in de geschiedenis. En nu is er één aanduiding, een streeknaam, een landnaam die ons al sinds oktober bezighoudt, Gaza. Wat daar aan geweld uit voort is gekomen en wat er aan geweld is terechtgekomen. En we weten er geen raad mee. Want dan vragen we, hoe kan dat nou? Wanneer we geloven in de almacht van God. Jezus neemt plaats aan de rechterhand van God de Vader. De rechterhand is de belangrijkste hand. De hand van kracht en verlossing. Als je iemand hebt die je steunt en ook desnoods kan vervangen, dan zeggen wij, die is mijn rechterhand. Die kan alles van mij overnemen. Dus de rechterhand is belangrijk, de belangrijkste. En dat is wel jammer voor alle linkshandigen. Een tijdje geleden had ik een avondmaalsdienst in Den Haag. En toen kwam er iemand na afloop zijn beklag doen. Dat ze deden daar een stukje brood, moest ik aanreiken. Hij zei, u gaf het mij met uw linkerhand. Dat vond hij oneerbiedig. Toen zei ik, ja, maar ik ben links. Als ik de groet zeg, doe ik ook met de linkerhand. En als ik de doop mag bedienen, doe ik dat ook met de linkerhand. Nou, toen werd hij wel een beetje rustiger, maar hij vond het toch eigenlijk niet eerbiedig met de linkerhand. En daar kun je ook wel in de Bijbel, kun je daar wel een ondersteuning voor vinden. Want er staat in het boek Prediker, de geest van de wijze richt zich naar rechts, maar die van de dwaas naar links. Nou, daar kunnen we het dan mee doen, linkshandigen. Maar dan zeg ik altijd, dan moeten we ondertitelen. Als het niet direct kan, dan indirect, dan gaan we ondertitelen. En natuurlijk begrijpen de linkshandigen de zeggingskracht van de rechterhand. Ja, vroeger kregen kinderen tikken op... Ik zie iemand, heb je dat meegemaakt? Hij kreeg tikken met liniaal van de juf of de meester om het af te leren. Want het was iets verkeerds. Nou, ik had dus ook nog even hiernaast in de school waarbij ik zat, een juf die deed het echt op christelijk historische wijze. Ze zei, het mag wel, maar liever niet. Leer het nou maar met je rechterhand. En toen heb ik 5 jaar met de rechterhand geschreven. En toen mochten we van de meester van de 6e klas met balpen. En toen heb ik nooit meer rechts geschreven. Ja, want dat zit heel diep. Maar we begrijpen de zeggingskracht van de rechterhand. En in het Oude Testament staat dat de jongste van de kinderen mag aan de rechterhand van vader zitten. Die heet de Benjamin, de ereplaats. En zo vertelt Marcus dat Jezus de ereplaats heeft gekregen naast God. Daar zit hij. Maar niet alleen maar om te zitten, maar om te regeren, te besturen. En daar ligt een diepe troost in. Voor alle keren dat we worden aangevochten in ons geloofsvertrouwen. Iedere keer dat we met twijfel en onzekerheid vragen, waar is nu de macht van God? De hemelvaart doet ons begrijpen dat Jezus zijn menselijke leven naar boven heeft gebracht en meegenomen naar de Heer. Een leven dat door de vernietiging heen is gegaan. Hij moest immers sterven. Om het lot, u had dat in dat gedicht, om de zonde van de wereld te dragen. Maar de liefde tussen de vader en de zoon was sterker dan alle macht van het kwaad. En zo is hij daar aan de rechterhand van God. En blijven hemel en aarde in hem altijd verbonden. In de Heidelbergse catechismus wordt de vraag gesteld, maar als Christus in de hemel is, is hij dan niet bij ons? En het antwoord is, ik lees het even voor, als mens is hij niet meer op aarde, maar met zijn godheid, majesteit en geest wijkt hij nooit van ons. En dat vraagt intussen van ons als leerlingen heel veel denkwerk en voorstellingsvermogen. Het is best een beetje moeilijk allemaal. En dan denk ik aan een leraar die wij op school hadden, op de middelbare school, bij wie we ons beklag deden over dat moeilijke geschiedenisboek. En weet je wat hij zei? Als ik jullie een makkelijk boek geef, dan leren jullie niet genoeg. En zo is het ook met het boek dat de Bijbel is. Dat is een moeilijk boek. En u en jullie komen daar toch voor samen. Dat we eruit willen leren. En daar raak je niet op uitgekeken. Ik had een Bijbelkring met hoogbejaarde mensen. En van de Amsterdammers heb ik geleerd om wel eens wat geks te zeggen. Op een middag zei ik, wat komt u hier eigenlijk doen? U weet toch alles al? Om er even een beetje vrolijkheid over te hebben. Dat je hoogbejaard kunt zijn. Zijn hier ook mensen op hoge leeftijd. En die willen nog steeds met dat boek bezig zijn. Het is onuitputtelijk. En we raken er niet op uitgekeken. Dat is het mooie van leerling zijn van Jezus onze Heer. Hemelvaart. De hemel. Geloven wij in een werkelijkheid boven ons? Moeilijk, hè? Als we denken aan die planeet die steeds maar beweegt. Wij kunnen het ons niet goed indenken. Maar in de kerk leren we over de opstanding. Dat de opstanding van Jezus de eerste is van velen. Dat dat ook onze bestemming mag wezen. Een dominee die mag vaak een uitvaart leiden. En soms zijn er mensen die zeggen, daar wil ik dan wel eens op tijd met de predikant over spreken. Dus op een dag had ik een gemeentelid bij me die zei, kijk, ik ben nou 80. Ik wil dat allemaal eens met u bespreken. Maar één ding, die opstanding en zo, daar hoeft, en toen noemde hij zijn naam, deze man niet bij te zijn. En ik was geschokt, want ik dacht, dat gelooft hij toch ook? Maar er kwam een tweede keer en dat gaf mij de kans om een twistgesprek met hem te voeren. Ik zei, maar meneer, gelooft u in de nieuwe aarde, de voltooiing van de aarde? Ja, dat geloofde hij. Maar denkt u dan dat die alleen is voor de mensen die op dat moment leven? Vond ik wel een slimme strikvraag van mezelf. En daar moest hij toch nog eens even over denken. Maar ik kon hem niet overhalen om te zeggen dat hij zou opstaan uit de dood. Dat moest ik niet zeggen. Maar hij is veel ouder geworden. 93. En toen was het duidelijk dat hij heel snel zou gaan sterven, omdat hij zijn ziekte niet meer overwon. En toen was ik opnieuw bij hem en spraken we over zijn afscheid. En toen zei hij, ik heb een vriend van de roeivereniging en die kan heel mooi zingen. Hij is katholiek en hij heeft aangeboden om in mijn uitvaarddienst het In Paradisum te zingen. Misschien hebt u dat wel eens meegemaakt. Er is een lied in het Latijn, ut deducant te angeli in paradisum, dat de engelen u geleiden in het paradijs. En toen was die dus toch gewonnen, dankzij die vriend, voor een verwachting voor na dit leven. Niemand zal zeggen, ik vind het makkelijk om aan de eeuwigheid te denken. Dat is moeilijk, maar het is een belofte die ons wordt gegeven. En als we plat leven, dan zegt het ons niks. Want wat die meneer die eerste keer zei, heb ik vaker gehoord bij gemeenteleden. Gelooft u erin?
Nee.
Zo van, hoe kom je erbij? En dat is jammer. Om plat te leven. Dat hoeft ook niet. Als we met hoogte en diepte ook naar ons eigen bestaan kunnen kijken, dan worden we daar ontvankelijk voor. Ik vind het in de krant altijd interessant om vraaggesprekken te lezen. Vooral met sportmensen die dan uitleggen hoe zij alle weerstanden hebben overwonnen. Maar ook kunstenaars of anderen. En zo stond er een tijdje terug een interview met Hans Klok. Hebben jullie die wel eens op de televisie gezien? Dat is die illusionist. Man met hele grote blonde haren. En die vertelde dat hij geloofde in het nieuwe leven. Want hij zei, als je om je heen kijkt nu, is alles toch ook eigenlijk niet te verklaren en te begrijpen. Dit is al zo bijzonder. En een ander vraaggesprek was met een acteur, Henk van Ulsen. Die had ergens een tentoonstelling geopend en daar een woordje bij gesproken en daarin gezegd, als dit leven al zo bijzonder is, hoe bijzonder moet het daar dan wel niet zijn? De kunstenmaker en de kunstenaar, die kunnen ons inspireren om niet plat te blijven denken, maar met hoogte en met diepte. Want met het logische denken, het wetenschappelijke, komen wij niet toe aan het geheim van het leven. Ja, wat zijn we sterk met alles wat we kunnen in ons tijdperk, met al die knappe mensen en al die knappe methoden. En daar wil ik dan bij eindigen. Dan zijn we weer even terug bij onszelf. We hebben allemaal wetenschap van onze zwakke kanten, de dingen waar we niet zo goed in zijn. Maar als het goed is, hebben we ook dingen waarvan we weten, we zijn de sterk in, dat kunnen we goed. En daar mag je ook trots op zijn. Maar let op, onze sterke kant kan ons ook tot heel vervelende en wrede mensen maken. Dat we er de baas mee willen worden over alles en iedereen. En dan staat er in een van de psalmen een prachtig woord. De Heer is schaduw aan mijn rechterhand. Want ook in onze kracht hebben wij bescherming nodig. Dat we verbonden blijven met de Heer die nederig durft te zijn. En geduld had. Geduld samen met ons om te wachten op de voltooiing van het Koninkrijk van God. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. We willen nog danken en voorbeden doen. Ik wil even vragen, is er ook weer hemelvaartsweekend van gemeenteleden? Ja, dan denken we ook aan al die gemeenteleden die nu op weekend zijn. En de ouderling die heeft al gedankt voor het mooie weer in zijn gebed. Daar mogen we ook even voor bedanken, want wat hebben we een regen gehad. En een storm en een kou. En nou hebben ze, zij en wij, toch een heel mooie dag. Waar we ook van opveren. Na het stille gebed willen we nog samen met onze Vader bidden. Heer, we danken u voor deze dag van vrede. Voor deze dag van het geheimenis. Van de bestemming van hemel en aarde. En nog is het koninkrijk niet voltooid. En nog zijn er vandaag mensen die daaronder lijden, de grote mensen, de kinderen, op al die plaatsen waar het geweld is van de oorlog en de burgeroorlog. Wij bidden voor hen in hun nood, dat er hulp mag komen en dat er vredestichters zijn die verder durven kijken dan deze donkere dag. Met alle onzekerheid. We bidden ook, Heer, voor de mensen die moesten vluchten of het geweld van de natuur hebben ervaren. Voor allen die van huis zijn gegaan om anderen in die nood te helpen. En wij bidden voor ons land in vrede en welstand. Voor wie ons besturen. Voor wie nu bezig zijn een nieuw kabinet te vormen. Een kabinet voor een volk dat zo verscheurd is. We bidden voor onszelf, voor het werk dat we doen, thuis of buiten de deur. We bidden ook dat we voldoening mogen hebben als we al mochten stoppen met werken. En ons ook nog voor andere taken ingeschakeld weten. Voor de kinderen en jongeren dat ze mogen spelen en leren en studeren. En dat volhouden ook als het moeilijk is met die moeilijke lessen en boeken. En voor wie les geven en kinderen en jonge mensen vormen. Dat ze hun taak mogen volhouden. We bidden voor onze zieken. Misschien ook voor onszelf als er dingen zwaar vallen in lichaam of geest. Voor allen die moeten leven met een handicap. Voor wie werken in de gezondheidszorg. En zich helemaal geven aan de genezing of aan het volhouden van mensen in ziekte en gebrek. We bidden om troost, Heer. Voor als we mensen moesten laten gaan, die we zo graag nog bij ons hadden gehouden. Dat we ze veilig weten bij u, maar dat u ook bij ons bent. Zoals we het hoorden uit het oude leerboek van de catechismus. Dat u met uw majesteit, u die weet wat lijden is, bij ons bent. En ons vergezelt op onze weg. In vreugde en verdriet, in bloei en in lijden. En we bidden voor de kerk in de hele wereld. En voor de kerken in Sassenheim. Voor deze gemeente van het geloof. Dat hier het licht van het evangelie mag blijven schijnen. En wij daarbij de weg vinden in tijd en eeuwigheid. Heer, we geloven dat u ons kent van de buitenkant en de binnenkant. En ons hoort wanneer we in de stilte onze eigen vragen aan u stellen. En onze eigen dank aan u brengen. En noemen de namen van hen aan wie we juist nu willen denken. Dit alles willen we zeggen in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Nou hebben we nog één van die mooie hemelvaartsliederen. En toen ik dat na de introductie van het nieuwe liedboek opgegeven had, in de kerk waar ik zo lang was, toen heb ik de organist onderbroken en zei: het is verkeerd. Maar hij speelde de melodie die in het nieuwe boek stond. En dat had ik helemaal niet opgemerkt. Maar ik vond het ook heel jammer en ik dacht, nou weet ik dat. En ik vraag gewoon, wij hebben wel een soepele organist. En ik heb ook van die heel streng zijn zin, nee, het staat en dan moeten we het ook zo zingen. Maar vandaag heb ik dan voor mekaar gekregen, zonder moeite, dat we het zingen op de oude melodie uit het vorige liedboek. En het nummer in het nieuwe liedboek is 663. Allebei de versen. Ontvang dan nu, voor we hier vandaan gaan, ook voor wie u misschien thuis hebt achtergelaten en voor allen die thuis de dienst met ons meebeleven, de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest blijft met u en jullie allen.